En vanavond, broeders en zusters, gaan wij inmiddels naar het tweede hoofdstuk van Jozua. Jozua hoofdstuk 2, een geschiedenis apart eigenlijk. Het lijkt me goed om het eerst te lezen en om bij deze geschiedenis zelf eerst stil te staan. Jozua 2, waar staat vanaf vers 1. Jozua nu, de zoon van Noen, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim, zeggende, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners dezes lands voor jullie der aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht, toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur, en ze woonde op de muur. En ze zeiden tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zal op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keren die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Noen, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua, zekerlijk de Heer heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover. Een uitgebreid verhaal, mag ik wel zeggen. Een heel hoofdstuk over een betrekkelijk kleine geschiedenis. En bovendien een die ook historisch bepaald niet van al te groot belang geweest is. Maar niettemin, het wordt ons beschreven. Een geschiedenis bovendien die wij niet eens zouden missen, ware het niet dat natuurlijk later, zoals u op de zonderschool geleerd hebt in elk geval, waren het niet dat later in hoofdstuk 6 inderdaad Jericho wordt ingenomen door Israël, waarbij inderdaad vermeld wordt hoe dit huis van Rachab blijft staan en allen die bij haar in het huis waren. Datgene toch op zijn minst als een wonder beschouwd moet worden. En bovendien waren het niet dat dezelfde Rachab in het Nieuwe Testament een keer of drie genoemd wordt. En onvermijdelijk, behalve dan in het geslachtsregister zoals het heet in Matthäus 1, onvermijdelijk heet zij Rachab de hoer. En zo wordt ze ook hier steeds genoemd. Eigenlijk is deze geschiedenis ook in de eerste plaats een geschiedenis van deze vrouw. Maar ik zou niet weten wat er verder voor belangrijks in vermeld zou zijn. Het gaat in de eerste plaats om deze vrouw die, laten we maar gewoon zeggen, in het algemeen dan toch bepaald geen christelijke reputatie had, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat om deze vrouw die wel degelijk uit deze geschiedenis naar voren komt als een gelovige. Begrijp je me goed? Ik zei niet wedergeboren, want die hebben we in het heel Oude Testament niet natuurlijk. Maar we hebben hier wel degelijk van doen met een vrouw die niet alleen gelovig is en daar ook getuigenis van aflegt, maar daar ook inderdaad de consequenties van trekt en handelt dienovereenkomstig. En in die zin wordt zij ook later inderdaad in het Nieuwe Testament genoemd door Jacobus in elk geval en door Paulus, naar ik aanneem, in Hebreeën 11. Als voorbeeld namelijk van geloof en als voorbeeld ook van werken des geloofs. Want dat is wat in de eerste plaats in deze geschiedenis uiteraard naar voren komt. In de eerste plaats moet ik er eigenlijk op wijzen dat deze geschiedenis, zoals vele hoofdstukken hier in Josua, gewoon op zichzelf staat. Begrijp je me goed? Het verband in het algemeen blijft altijd hetzelfde. Het gaat om verlossing die tot stand zou gebracht worden. En in het bijzonder heeft het steeds van doen met de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen, waarin het nieuwe verbond reeds is aangebroken, waarin beloften Gods, de beloften Gods uit het Oude Testament wel te verstaan, vervuld zijn dan wel worden, maar waarbij het zaak is dat de gelovigen inderdaad hun vertrouwen op de Heer stellen en ook daadwerkelijk daaruit leven. Dat is in het algemeen de achtergrond van dit Bijbelboek. Daarna moet ik echter wel zeggen dat wij natuurlijk in de eerste plaats zou ik geneigd zijn te zeggen, maar ik ben altijd geneigd het meteen over te slaan ook. Maar in de eerste plaats staan wij natuurlijk stil bij de geschiedenis als zodanig. En zijn hier, we staan hier als het ware als toeschouwers bij de gebeurtenissen hier. En we zouden toch op zijn minst wat aandacht schenken aan deze vrouw, die op geen enkele wijze in haar levenswandel een positieve reputatie heeft, maar die dan toch op grond van het geloof wat ze heeft in de God Israëls en waar ze ook getuigenis van aflegt, niettemin handelt dien overeenkomstig. En dat wordt haar, om zo te zeggen, tot gerechtigheid gerekend. Want u weet waarschijnlijk hoe het met haar afliep. Haar huis werd gespaard, haar familie werd gespaard. En bovendien, zij zelf werd de moeder van weet niemand het? Ik ben verbaasd. Zij zelf werd de moeder van Boas en vermoedelijk dus ook van Ploni Almoni en van Elimelech. Maar dat is een ander verhaal. Huh? Goed. Maar goed, nee, dat is zo. Zij werd de moeder van Boas en Boas werd de vader van Obed. En Obed werd de vader van Izzi en Izzi werd de vader van Jesse. Of nee, Izzy werd de vader van David. Met andere woorden, deze vrouw komen wij dus inderdaad tegen in het veronderstelde, het zogeheten geslachtsregister van Matthäus 1. Als de bedovergrootmoeder, geloof ik, of zoiets van David. En dus een van de voormoederen, is dat een goed Nederlands woord? Waarom voorvaderen nou wel en voormoederen niet? Nou goed. Emancipatiekwestie zijn, neem ik aan. Maar een van de voormoederen, ik blijf het gewoon zeggen, dat went wel. Een van de voormoederen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, uit haar kwam de verlossing tot stand. En nog een paar meer natuurlijk, daar gaat het nou niet om. Maar ze wordt er wel degelijk in genoemd. En hoe onwaarschijnlijk en ongebruikelijk het ook is, deze vrouw, samen met nog een andere vrouw, geloof ik, komt voor in notabene een geslachtsregister in de Bijbel. Dat is hoogst ongebruikelijk, want normaal zijn het altijd de heren die genoemd worden. Vandaar altijd maar voorvaderen, want de stamboom wordt gewoon getrokken via de mannelijke lijn. En hoewel juist in Matthäus 1 sprake is niet eens van een stamboom, maar juist van erfgenamen van de troon. En hoewel dat dus in hoge mate een mannelijke aangelegenheid is, wordt niettemin deze vrouw daarin genoemd. Alleen de term hoer wordt daar weggelaten. Dat is bijna de enige keer, geloof ik, dat het er niet bij staat, maar vooruit. Maar het is zo, in Matthäus 1... Kijk voor de zekerheid even. Er staat inderdaad in de lijst van erfgenamen van de troon, want dat is wat het werkelijk is. Daar staat in vers 5, en Salmon gewoon Boas, dat is Boas dan in het Hebreeuws weer. Hè? Salmon gewoon Boas bij Rahab en Boas gewoon Obed bij Rut. En dat heeft er helemaal nog niks meer mee van doen. Maar de gedachte is dat deze twee vrouwen met name erbij genoemd worden. In de eerste plaats omdat zij allebei zelfs buitenlandse vrouwen zijn. De enige vrouwen die erbij genoemd worden. Het is niet nodig hoor dat ze genoemd worden. Want in andere gevallen worden de moeders ook niet genoemd. In de hele lijst niet. Maar deze keer wel. En die enige twee vrouwen die zo in het voorbijgaan genoemd worden zijn deze twee. Rahab de Canaanitische en Rut vervolgens de Moabitische. En ze leven betrekkelijk kort na elkaar. Ze zijn dus inderdaad allebei van belang en ze komen voor inderdaad in dezelfde familie. En op zich is het toch een zeer opmerkelijke zaak dat hoewel het nergens voor nodig is om deze vrouw te noemen in dit register van Matthäus 1, zij niettemin en daardoor met grote nadruk feitelijk genoemd wordt. Dat is toch op zich minstens opmerkelijk. In het algemeen, en zo luiden ook trouwens alle commentaren, in het algemeen zouden wij daar een voorbeeld aan nemen met betrekking tot de zaligheid. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat wie zij was, de reputatie die ze had, wat zij ook achter zich had, het speelde geen rol van betekenis. Zij geloofde simpelweg dat die God van Israël ook inderdaad dat land waarin zij woonde overigens aan Israël zou geven. Dat is geloof. En zij rekende daar ook mee. Dat is ongetwijfeld de enige drijfveer geweest om deze twee verspieders te verbergen. Ze gingen vanuit dat binnen afzienbare tijd dat volk van Israël inderdaad een aanval zou plegen op Jericho en dat ook daadwerkelijk zou veroveren. En ze maakt dus van deze gelegenheid gebruik om zich acceptabel te maken bij de God van Israël, zodat ze gespaard zou blijven, hetgeen ook gebeurt. Maar het is op basis van geloof. En als u zou zeggen, maar het is op basis van werken, moet ik u zeggen dat dan toch in elk geval hier in Jozua uitgebreid zij haar geloof beleidt. Het is wel een wat vreemd soort geloofsbelijdenis, denk ik wel eens. Een wat ongebruikelijke vergeleken met onze dagen. Maar niettemin, vanaf vers 9, in elk geval vers 9 tot en met 13, betuigt zij haar geloof in de God van Israël. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Dat is een heel sterke. Ze zegt ook niet eens, ik weet dat de Heere u dit land geven zal. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. precies zoals in hoofdstuk 1, tot Jozua gezegd werd: ik heb het u gegeven. Maar deze vrouw gelooft dat precies. De Heer heeft het gegeven en uw lieden verschrikking is op ons gevallen enzovoorts. Want, zegt ze, we hebben gehoord wat er in het verleden gebeurd is. En wij weten dan dat het mis zal lopen. Voor ons in ieder geval. En daardoor doet zij inderdaad een beroep via deze verspieders op de God van Israël. En inderdaad met succes. En hoewel de opdracht aan Israël was om alle Canaanieten uit het land te verdrijven, dan wel om te brengen, wordt notabene deze vrouw gespaard. En ik ben altijd geneigd te zeggen, inclusief haar bordeel. Ik weet dat het niet aardig is, maar dan komt het in de praktijk toch op neer. Het is een beetje vermakelijk om te lezen wat de commentatoren zo traditioneel over Rahab de hoer zeggen. Er zijn er namelijk die proberen dat weg te redeneren. Die zeggen dan, ja, dat woord wordt wel vertaald met hoer, maar het is gewoon de titel van een herbergierster. Waarmee zij dan eigenlijk weer zeggen dat een herbergierster per definitie, omdat zij bedden ter beschikking stelt aan de voorbijgangers, zal ik maar zeggen, per definitie een hoer is eigenlijk. Dat bedoelen ze dan niet zo, maar daar komt het op neer. In elk geval, ik hoop niet dat ik daar uitgebreider op in moet gaan, wat men ook zegt over dit Hebreeuwse woord dat met hoer vertaald is, het neemt niet weg dat wij in het Nieuwe Testament voor hetzelfde probleem komen te staan, want daar wordt het Griekse woord voor hoer gebruikt en dat redeneer je ook niet zo gemakkelijk weg alsnog naar herbergierster of zoiets. Met andere woorden, het is wel degelijk Rahab de hoer, waarbij ik er meteen moet zeggen, sorry, maar dat haar naam, Rahab, in dat verband en historisch ongetwijfeld een bijnaam is en een tamelijk spottende bijnaam. Excuses van tevoren, maar ja, ik geef het maar gewoon door zoals het er staat. Rahab betekent namelijk dat ze nogal ruim was. Als ik het heel netjes opvat, breed van opvatting, maar zo zal het vermoedelijk niet bedoeld zijn. Maar ruimte. Ruim. Je komt het woord elders in de Bijbel tegen in het meervoud. Dan vertalen wij het soms niet en dan blijft er in het Nederlands gewoon staan Rehoboth. En dat vertalen wij dan weer met ruimte, of zelfs heel uitgebreid, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, omdat dat er ergens bij staat. Ze noemden die plaats Rehoboth, want, maar het is het meervoud van dat woord Rahab, ruimte. Met andere woorden, historisch gezien hoeven we er heus niet aan te twijfelen dat ze was wie de Bijbel zegt dat ze was, Rahab de hoer, en het is niet voor niks dat het elke keer herhaald wordt. Het neemt echter niet weg dat met name in het Nieuwe Testament dan in elk geval in Hebreeën 11 en in Jacobus gesproken wordt over het geloof van deze vrouw. En in Jacobus wordt er natuurlijk bij gezegd dat dat geloof ook daadwerkelijk gedemonstreerd is geworden in wat zij deed. Maar ik denk niet dat het noodzakelijk is om dat erbij te vermelden. En het had inderdaad resultaat. Zij werd gered. En zo is het in onze dagen ook. Wie men ook is, wat voor reputatie men ook heeft, wat voor leven men ook achter zich heeft. Sterker wil ik het nog wel zeggen, wat voor leven men ook leidt. Als men een gelovige is, krijgt men deel aan deze verlossing. Die is namelijk niet gebaseerd op werken als zodanig, maar die is inderdaad gebaseerd op geloof. Dat is waar het op neerkomt. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan komen wij automatisch in het Nieuwe Testament terecht, waar wij in de vier evangeliën, heet dat, en dat is een aanzienlijk deel van alle Nieuwtestamentische boeken. Tel maar eens na hoeveel bladzijden dat zijn en zie maar eens hoeveel procent dat is van de Nieuwtestamentische geschriften. Daarin vinden we de Heer die zich kennelijk bij voorkeur, nou dat wordt hem in ieder geval ook verweten, die zich kennelijk bij voorkeur bezighoudt met, dat wil zeggen contact onderhoudt met hoeren of met tollenaren. En daardoor krijgen wij inderdaad de indruk dat er geen grotere zondaars zijn dan juist hoeren en tollenaren. Niettemin, de Heer ging daarmee om, was bij ze thuis, logeerde bij hen, at met hen en hoe dat maar heten mag. Het wordt hem natuurlijk hoogst kwalijk genomen, maar dat hij dat deed was uiteraard niet gebaseerd op dat het hoeren en tollenaren waren, maar omdat het gelovigen waren. Lijkt mij ook een duidelijke zaak. Er zit natuurlijk nog wel het een en ander meer achter, maar niettemin, dat was zo en daar gaat het in de eerste plaats maar om. Een mens wordt nou eenmaal gerechtvaardigd uit geloof. Een mens krijgt deel aan de God van Israël en de zegeningen van die God van Israël. En dus zelfs aan de zegeningen van Israël. Simpelweg door geloof in hem. En het beste zou men dat geloof ook inderdaad tonen. Want dat is het advies wat we dan in ieder geval volstrekt letterlijk van Jacobus krijgen. Maar wat we ook verder in het Nieuwe Testament uiteraard vinden. En in het Nieuwe Testament wordt dus met name deze vrouw ten voorbeeld gesteld aan de gelovigen. En dat is maar waar het om gaat. Wel, er zit natuurlijk veel meer achter. Zoals ik al zei, het is een geschiedenis die op zichzelf staat, min of meer. Want je zou niet missen. Waren het niet dat natuurlijk in Jozua 6 erop teruggekomen wordt, als dat huis blijft staan in dat stukje van de muur waarop het huis stond, en als niet Rachab dan tot 3 keer toe in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Maar verder staat het op zichzelf. De aardigheid is nou eenmaal dat, bijzonderheid, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, ik vind het wel aardig in elk geval, dat de diverse onderdelen van de geschiedenis, zoals vermeld, profetisch en typologisch in elk geval op zichzelf staan. Ik zeg dat met wat nadruk. Misschien vindt u het niet interessant wat ik nu zeg, maar ik zeg het toch met nadruk, omdat het niet doorzien van dat verschijnsel dikwijls leidt tot veel verwarring en misverstand. Ik bedoel slechts dit te zeggen. U bent er natuurlijk al lang aan gewend dat deze oudtestamentische geschiedenissen inderdaad een profetische betekenis hebben. Is nou eenmaal zo. Het is weinig bekend, moet ik u zeggen, maar het is zo. En waarom het weinig bekend is? Wel, waarschijnlijk, dat denk ik tenminste, omdat men er toch niet zo goed raad mee weet. In de eerste plaats komt dat natuurlijk omdat deze oudtestamentische geschiedenissen nou eenmaal nieuwtestamentische waarheid uitbeelden op profetische wijze. En wanneer men die wil herkennen in de oudtestamentische geschiedenis, dan zal men die nieuwtestamentische waarheden dus eerst moeten kennen. En als dat niet het geval is, vind je ze dus in het Oude Testament niet terug. En ik moet zeggen dat in het algemeen, denk ik dat het aan die kennis van nieuwtestamentische waarheid ontbreekt. Ik blijf er altijd op hameren dat wij op zijn minst het onderscheid zouden verstaan, overeenkomst ook, maar met onderscheid in de eerste plaats zouden verstaan tussen onze tegenwoordige tijd en wat nog toekomst is. Dat wil zeggen, we zouden in de eerste plaats verstaan het verschil tussen de gemeente in onze dagen en daarmee het verborgen koninkrijk van Christus en de openbaring van dat koninkrijk straks bij de wederkomst van Christus. Het zijn verschillen die je nou eenmaal moet weten. Je moet weten wat God in onze dagen doet en wat hij in de toekomst zal doen. En bij voorkeur zoveel mogelijk tot in de details, omdat we zo goed mogelijk inzicht hebben in de nieuwtestamentische geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder in onze eigen positie natuurlijk. Maar als men die dingen niet kent, kan men ze ook natuurlijk niet in het Oude Testament herkennen. Zo eenvoudig is dat. En dat is ongetwijfeld de belangrijkste reden waardoor men de profetische of typologische betekenis van deze oudtestamentische geschiedenissen niet ziet. Eigenlijk, dat geldt niet voor u, maar het geldt wel voor de mensen die zich daar tamelijk beroepshalve mee bezighouden. Eigenlijk, men wil het liever niet zien. Eenvoudig omdat het nogal consequenties heeft namelijk. Maar goed, ik laat het maar weer zo gauw mogelijk vallen. Een andere oorzaak waardoor men die dingen vaak niet goed begrijpt, is dat men een verkeerd idee heeft van hoe het in elkaar steekt. Het punt is namelijk dat wij, omdat we wat naïef en rechtlijnig zijn, en wellicht wat oppervlakkig, sorry, wij zijn dikwijls geneigd om dan zo'n heel blok Bijbelse geschiedenis te willen interpreteren naar de toekomst. Dat wil zeggen, wij willen graag die hele lijn van een stuk Bijbelse geschiedenis in zijn geheel plaatsen over een een minstens even groot stuk nieuwtestamentische geschiedenis. En zo steekt het nou eenmaal niet in elkaar. Zo werkt het niet. Wat wij namelijk terugvinden in typologie in het algemeen, is niet één lange lijn, maar wat wij vinden is steeds de herhaling van dezelfde beginselen. En vooral herhaling, waarbij dezelfde nieuwtestamentische waarheden gewoonlijk steeds opnieuw belicht worden, steeds herhaald worden en steeds ook van een andere kant bezien worden. Zo is het nou eenmaal. Het beste is er natuurlijk voorbeelden van te geven, maar die geef ik niet, want we komen dat vanzelf tegen hier in Jozua. Maar u bent gewaarschuwd. Het gaat er niet om dat heel deze geschiedenis, zoals we in Jozua achtereenvolgens uiteengezet vinden, op een of andere wijze in zijn geheel een toepassing of herhaling vindt of zoiets in de nieuwtestamentische geschiedenis. Zo is het niet. Wat wij vinden is dat steeds opnieuw in de diverse hoofdstukken of in de diverse onderdelen van de totale geschiedenis, steeds opnieuw dezelfde gedachten, dezelfde waarheden naar voren gebracht worden en worden geïllustreerd, dikwijls van steeds verschillende zijden. Als ik dan toch een voorbeeld moet nemen, neem ik maar een heel eenvoudige. Als wij de Genesis doorlezen, ik neem aan dat dan toch redelijk bekend is. Als we Genesis doornemen, dan wordt natuurlijk het belangrijkste deel van Genesis ingenomen door de geschiedenis van Abraham tot en met Jozef. Dat is van hoofdstuk 12 tot, 50, 51 of daar in de buurt. Dat is nogal wat, het grootste deel van het boek. En als ik moet zeggen waar het over gaat, dan zeg ik gewoon waar het over gaat is over de verwisseling van het eerstgeboorterecht. En dat kom je in elke generatie tegen. Het is altijd hetzelfde verhaal, het is altijd hetzelfde probleem. Eerst met Abraham, maar daar valt het nog niet zo op. Maar Abraham die eerst geboorterecht krijgt boven zijn broers in elk geval. Het was eerder ook wel geweest, maar de voorgaande 12 hoofdstukken laat ik maar buiten beschouwing. De volgende generatie is die van Ismaël en Isaac. En ze kunnen het niet eens worden over de volgorde, daar komt het op neer. En hun moeders ook niet trouwens. Bij nader inzien. Nou goed, als dan alles geregeld is en het eerstgeboorterecht is aan Isaac gegeven, gaan we door naar de volgende generatie. Komen wij bij Esau en Jacob, die kunnen het echt niet eens worden over de volgorde. Die zijn nog een tweeling ook, enzovoorts. En die hebben er zelfs onderling ook ruzie over, enzovoorts. Nou goed. En dan als Jacob, want zo snel gaan we niet, als Jacob dan zal trouwen, dan blijkt hij met twee vrouwen te trouwen. Ja, dat ging nou eenmaal zo. Doe mij gelukkig niet meer, broeder, nee. Maar vooruit. Gelukkig voor ons, bedoel ik. Maar in elk geval, het blijken er twee te worden, maar die twee konden het ook niet eens worden over de volgorde. En dat pakte bij verrassing andersom uit. U weet wel. En ziet, het was Lea, staat er dan laconiek. De uitdrukking die in onze familie is blijven hangen om een reden die ik later nog wel eens uit zal leggen wellicht. Maar het is nog eenmaal zo. Dat wisselde. En toen later hetzelfde eerstgeboorterecht weer een generatie verder moest doorgegeven worden, ging het zelfs over twee generaties tegelijk heen, waarbij zelfs twee generaties dus niet eens konden worden. Was het nou Ruben of Juda, of was het Jozef, of was het Manasse of Ephraim? Ik bedoel maar, het zit nogal ingewikkeld in elkaar, toch? Nou, daar gaan al die hoofdstukken over. En u begrijpt dat het in wezen maar over één kwestie gaat. Eigenlijk. Nou ja, het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Dat is de vraag, welk van de twee volkeren eerst geboorterecht krijgt boven de andere? En dan zijn we terecht bij gemeentelijke waarheid, maar velen kennen die gemeentelijke waarheid niet eens, dat de gemeente een gemeente van eerstgeborenen is en dat de gemeente eerstgeboorterecht erft boven de andere volk, Gods, namelijk boven Israël. En toch gaat het daarover. Natuurlijk, op de achtergrond speelt nog het een en ander een rol. Gaat het om een oude of een nieuwe schepping? Gaat het over de eerste mens of over de laatste mens? Gaat het over Adam of over Christus? Daar gaat het natuurlijk ook over. Hè? Maar dat ligt op de achtergrond dan een beetje. Maar het is het beginsel dat zich uitdrukt in die kwestie van die twee volkeren. En het is dus nieuwtestamentische waarheid, want Israël was officieel het eerste volk Gods, geplaatst in de positie van eerstgeborenen en priesterschap, koningschap enzovoorts. Niettemin wordt het gepasseerd door de gemeente. En dat is waar het heel Genesis over gaat. Je herkent het nooit als je deze kwestie uit het Nieuwe Testament niet kent. En verder, want daar gaat het maar nou om, zien wij dat dus iets van 38 hoofdstukken lang. Is dat zo? Ja. Zoiets. Datzelfde thema besproken wordt. Elke generatie weer opnieuw. Van Genesis 12 tot aan, wat was het, Genesis 50 of 51, wat het maar was. Heb je dat? Het herhaalt zich dus. En als ik het nog een voorbeeld moet geven, zou ik het voorbeeld geven van de geschiedenis van Jozef, omdat ik nou toch in Genesis zit. Uitgebreide geschiedenis valt uiteen in de diverse onderdelen, maar al die onderdelen van de geschiedenis drukken precies hetzelfde uit. Het is niet een voortgaande lijn, historisch liep de tijd door, liep de klok door, dat is waar. Maar profetisch is het steeds de herhaling van hetzelfde thema. Nou, daar gaat het maar om. Nog steeds datzelfde thema trouwens. Die verwisseling van die twee. Niet de een, maar de ander. Enzovoorts. Daar gaat het ook over. Steeds opnieuw. Nou goed. Wat we nou in Jozua vinden hier is precies hetzelfde. In hoofdstuk 1 hadden wij eigenlijk een algemene voorbeschouwing. Al had het ook de samenvatting van het hele boek kunnen zijn. Omdat daar de beginselen van de geschiedenis van Jozua in uiteen worden gezet. Maar een algemene beschouwing over de situatie in elk geval in onze bedeling. En daar hou ik het voor het gemak dan maar even bij. Ja, want goed, op een zijlijn zeggen we. In de enige tientallen jaren na de opname van de gemeente. In de dagen van de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Speelt natuurlijk precies hetzelfde idee een rol. Daar gaat het ook over een gelovig overblijfsel. Wat zou staan in de zegeningen die God gegeven heeft. En met volledige zekerheid en vertrouwen op God zou men de erfenis in bezit nemen. De erfenis is dan overigens niet een hemels, maar een aards vaderland. Maar voor de rest is het hetzelfde verhaal. Nou goed, maar hier in Jozua 2 krijgen wij opnieuw een verhaal, een geschiedenis met een profetische toepassing, met dezelfde strekking, een toepassing daarvan namelijk in het algemeen op de dagen van het nieuwe verbond. De dagen waarin de beloften vervuld zijn, waarin de Heer zegt, ik heb het u gegeven, enzovoorts. En in het algemeen vinden we ook dezelfde beginselen terug. Die van wees sterk en heb goede moed. Gij zult dit volk, dat land erfelijk bezitten. Enzovoorts. Overal waar gij uw voedsel zet, ik heb het u gegeven. Dat waren zo van die uitdrukkingen hier uit Jozua 1, zal ik maar zeggen. Die zijn hier in hoofdstuk 2 uiteraard nog steeds van toepassing. Maar via de details van de geschiedenis krijgen we een heel bijzondere kijk op dezelfde dagen waar we al over gesproken hebben. Namelijk op de dagen waarin wij leven. Alleen ik moet u van tevoren waarschuwen, dit is niet, wat hier uiteengezet wordt in Jozua 2, is nou eenmaal niet algemeen bekend. En je vindt het ook, als u het mij vraagt, nergens. Ik lieg niet, het was zo'n stapel naast mijn bureau, allemaal commentaren op Jozua. En dat waren ze misschien niet allemaal, want ik weet niet of ze allemaal wel uit de kast heb kunnen vinden. Want het is ook nog een moeilijk. Maar zo stapel. Ik heb ze allemaal nagekeken op hoofdstuk 2, wat ze ervan zeggen. Maar een profetische betekenis, nee, komt er niet aan te pas. Wat er aan te pas, hoofdstuk 1 wel hoor. Dat vind je wel, namelijk dat het gaat over onze bedeling enzovoorts. En dat het gaat om de erfenis in bezit nemen, dat begrijpt men heel goed. Dat men die geestelijke strijd zou voeren, dat men gewapend zou zijn. En zelfs ben ik nog tegengekomen, de stam van, wat was het ook weer, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Over dat het wel degelijk gaat om het vlees enzovoort, ben ik ook nog tegengekomen. Maar hoofdstuk 2 komt niet verder dan Rahab, de gelovige. De hoer die inderdaad door geloof gerechtvaardigd werd en daardoor verlost werd enzovoort. Maar profetische betekenis, nee, meer een ethische, Of een soteriologische heet dat. Met betrekking van hoe een mens behouden wordt enzovoorts. Maar wat dan die twee spionnen voorstellen, is... blijft het in de mist? Men weet het niet. En dat komt gewoon omdat men de waarheid die hier uitgedrukt wordt inderdaad niet kent. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En als men geen touw heeft, als men niets heeft om het touw vast te knopen, ja, dan gaat het gewoon verder. Wat een aardig beeldspraak is natuurlijk, omdat in dit hoofdstuk inderdaad één touw werd vastgeknoopt. Toch of niet? Nou goed, daar laat ik het bij. Maar ik moet ergens beginnen. Ik was bij, in ieder geval bij Rachel de Hoer, die laten we maar even voor wat het was. Laten we het eerst hebben over Jericho. Daar komt later natuurlijk toch weer te sprake in hoofdstuk 6, maar dat kan ik ook niet helpen. Jericho, ik zak mijn ogen dicht, dus zie ik het nog liggen. Prachtig, dat kan je niet missen. Eén keer zien doet veel meer dan welke kaart of tekening ook bestuderen. Als men vanaf de kant van Jordanië komt, dus dat is vanaf het oosten, komt men bij, weet die brug ook weer, de Hoesijnbrug, maar van deze kant af heet die anders, geloof ik. Allenbybrug heet die van deze kant af. Dat is inderdaad van Jericho naar het oosten, naar de Jordaan, daar ligt inderdaad die brug. En als je dus uit Jordanië komt, je staat voor die brug, dan sta je dus misschien op 100 meter na, sta je op de plaats waar Israël gelegen was. Daar komt het op neer. Ja, in ieder geval daar aan de oostzijde van de Jordaan moet Sittim gelegen hebben. Dat was het. En kijkt men dan over de Jordaan, dan kan het niet missen, dan ziet men Jericho liggen. Ik geloof dat het toch een kilometer of 20 is, maar dat heb je niet eens in de gaten. Ik weet niet zeker hoeveel het precies was. Maar je hebt het niet eens in de gaten, maar je kunt het met gemak zien liggen, omdat het een plaats is met een bron en met water enzovoorts. En Jericho, heel de Bijbel door, is bekend als de palmstad. Het moet beschouwd worden als een soort oase eigenlijk. In een verder betrekkelijk dor gebied. In onze dagen in elk geval. Het zal toen wat anders geweest zijn, want het was een land van melk en honing. Maar ik mag aannemen dat als het in de Bijbel al de palmstad heet, dan stonden er toen dus ook die palmen enzovoort. Het was dus gewoon te zien. En op de achtergrond kijkt men dan, men kijkt dus naar het westen, op de achtergrond ziet men dan inderdaad een steile bergwand, want daar begint de gebergte. Het ligt dus in het brede Jordaandal. Zo is dat nou eenmaal. Je kan het niet missen. Het is de stad waar men terechtkomt. Iets noordelijk van de Dode Zee, zou ik maar zeggen. Het ligt dus inderdaad op een strategisch punt. Maar raad eens wat. Het ligt niet alleen op een strategisch punt. Het ligt pakweg 300 meter beneden de zeespiegel. Beneden het zeeniveau heet dat. Daarmee is niet bedoeld het niveau van de Dode Zee. Ja, nee, nog meer geloof ik dan 300, het is bijna 400 meter. Het niveau van de Dode Zee zakt, maar Jericho niet. Maar het ligt tussen de 300 en de 400 meter, zou ik dan maar zeggen, want het doet niet zoveel te zaken. Beneden het niveau van de Middellandse Zee. Het is de laagste plaats op aarde, de laagste stad op aarde. Want dat ligt in een verbazend diep dal. Het is een heel raar gebied dus. Je merkt het daar niet. Maar lang voordat je van Jeruzalem bij Jericho bent aangekomen, passeer je in het bordje sea level. Maar dan moet je nog een heel eind en dat gaat tamelijk fors naar beneden. Ik denk dat als je op de fiets bent, hoef je geen trap te doen. Want zo diep daalt dat. Dat is natuurlijk niet voor niks dat zo is, dat het zo'n diepgelegen plaats is. Want eigenlijk had dus de plaats een paar honderd meter beneden het niveau van de zee moeten liggen, maar ik bedoel het nu letterlijk, het had onder water moeten liggen. Een normale rivier, en er loopt een rivier langs, dat is immers de Jordaan, op enige kilometer staan, maar een normale rivier loopt uit in de zee. Begrijp je wel? Maar die rivier die daar loopt, die loopt uit helemaal niet in de zee. Die loopt uit in een binnenmeer, de Dode Zee. En dat loopt daarna nergens op uit. Vandaar dat het ding enorm verzeild is enzovoorts. Hè? Omdat er geen uitgang is. Dat kan niet, waar zou het naartoe moeten gaan? Als je een kanaal zou willen graven naar de Middellandse Zee, die plannen zijn er namelijk. Dan moet je er heel wat sluizen in aanbrengen. Want anders loopt de hele Middellandse Zee leeg in. Niet leeg hoor. Maar loopt de Dode Zee vol en het hele Jordaandal en niet zo'n klein beetje ook. En dan komt Jericho bijna 400 meter onder water te liggen. En normaal gesproken, zo hoort het eigenlijk te zijn. Maar het is een volstrekt uniek gebied op aarde. Daar denk je niet aan. Maar het is volstrekt absoluut uniek. Wij in Nederland wonen, ik in ieder geval woon enige meters beneden de zeespiegel. Maar ja, we leggen er een dijk omheen, pompen het water eruit. En dat geldt voor heel Nederland eigenlijk, dus het maakt niet zoveel uit. Weet u wel, maar goed. Dat is gewoon een kwestie van verzakking van het land. Maar dat ligt in een diep ravijn, een scheur, een kloof in de aardbodem enzovoorts. Het is niet voor niks ook tegelijkertijd aardbevingsgebied. Het geen leuke oplossing is voor de rationalisten die zeggen Jericho, de muren van Jericho zijn natuurlijk gewoon gevallen door een aardbeving. Dan zeg ik, ja leuk hoor. Ja, dan moet je er 7 keer omheen lopen en dan op je trompet spelen en dan komt er een aardbeving. Maakt mij wat wijs. Maar een aardbeving was het zo zonder meer, had ik ook wel kunnen bedenken. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Waar het wel over gaat, is dat Jericho, en daarmee het hele gebied, inclusief de Dode Zee eigenlijk, dat Jericho en het hele gebied een uitbeelding is van wat Petrus noemt, en daarom noem ik het ook altijd zo, de wereld die toen was. Ik hoop maar dat u weet wat dat is, want ja, dat kan ik nou zo moeilijk uitleggen. Ik haal het nou alleen maar aan, hè. Het idee is namelijk dat heel deze wereld eigenlijk honderden meters, als het even kan, onder water behoort te liggen. Ja. Hoe vertel ik dat nou snel? U weet, het verhaal is, ik vertel het zo kort mogelijk. Het verhaal is, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. 2 hemelen en 1 aarde, want dat is eigenlijk wat er staat. Waarna de schrift zegt dat later, om een of andere reden, een oordeel Gods over die wereld gekomen is. En ik probeer te vermijden om te citeren uit Genesis 1 vers 2. Want anders denkt u dat het hele verhaal berust op een alternatieve vertaling van Genesis 1 vers 2. Maar daar berust het niet op, maar ik zou het anders vertalen. Ik zou vertalen met... maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning van de afgrond. Of zoiets. In elk geval, of je dat nou zo vertaalt of niet, daar hebben we het niet over. Wat de schrift in elk geval uitdrukkelijk leert, is dat heel deze oude wereld onder een oordeel Gods is terechtgekomen. En het was een oordeel door water. Staat in ieder geval in 2 Petrus 3. En tamelijk uitgebreid. En verder vinden we in het Nieuwe Testament 10 keer de uitdrukking grondlegging der wereld. En als ik het lees, lees ik meestal meteen nederwerping der wereld, want dat is wat er echt staat. En dat is niet een positieve gedachte. Het heeft ook niks te maken met het leggen van een fundament. Integendeel, het heeft te maken met nederwerpen in de zin van met kracht vernederen. Het is dezelfde term die in Openbaring 12 gebruikt wordt voor de duivel als die uit de hemel geworpen wordt. Want zie, de verklager onze broederen is nedergeworpen. En dat betekent het ook niet dat er het fundament van gelegd is of dat hij geschapen werd. Dat betekent juist dat hij onder het oordeel terecht kwam. Dat heb je toch hopelijk tot zover, hè? Het Nieuwe Testament spreekt er dus eigenlijk heel uitgebreid over, nog uitgebreider dan het Oude Testament. Maar ik ga het verder niet uitleggen. Het idee is namelijk dat heel deze oude wereld, kennelijk vanwege de zonde, hoe dan ook, terechtgekomen is in een oordeel Gods. Wat de schrift er echt bij vertelt, is dat voordat die oude wereld geoordeeld werd, namelijk geoordeeld werd door water, dat, kortom, voordat deze oude wereld werd nedergeworpen, heeft God een verlossingsplan gemaakt. Dat wil zeggen, om een of andere reden zou die oude schepping compleet moeten verdwijnen vanwege de zondige natuur, zal ik maar zeggen, die daarin daaraan verbonden was. Of als ik het kort zeg, dan ja, is het misschien niet nauwkeurig genoeg. Maar zoiets, een oordeel over een zondige wereld, had definitief moeten zijn. Niettemin, het werd niet een definitief oordeel, het werd een tijdelijk oordeel. Het werd een oordeel door water. En raad eens wat? Nadat God die oude wereld geoordeeld had, door water, herstelt hij hem toch weer. Dat wil zeggen, komt hij eigenlijk min of meer terug, althans voor een deel op dat oordeel. En maakt midden in het water een uitspansel en daar heb je dus weer de hemel. Staat erbij in Genesis, hoor. Lees het maar na. En daarna moet het water nog een eindje wijken en komt er weer droog land boven de wateren uitsteken. Met andere woorden, je hebt ineens toch weer hemel en aarde. Ja, als ik daar nou verder op inga, dan kom ik nooit bij mijn onderwerp terug natuurlijk. Daar zijn de boeken van. Oh, dat is leuk, ja. Nou goed. Maar in ieder geval, God bracht een orde, komt daar min of meer al terug, herstelt, dat is restitueert, vandaar dat dit heet de restitutieleer. Restitueert, herstelt de wereld tot zoals we hem nu nog steeds kennen. Maar God heeft voordat hij het oordeel bracht een verlossingsplan gemaakt. Betekent tegelijkertijd dat het herstel van die wereld tot wat hij nu is onderdeel uitmaakt van Gods verlossingsplan. Dat zelfs de schepping van Adam deel uitmaakte van Gods verlossingsplan. Kan niet missen, het blijkt uit wat God ervan zegt op voorhand. Hij zegt, ik ga een mens maken naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. In het Nieuwe Testament wordt triomfantelijk uitgeroepen, daar is hij, het is Christus. Maar hij kwam voort uit Adam, althans langs één lijn, waarmee maar we zien dat de schepping van Adam inderdaad uiteindelijk bracht de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Enzovoorts. Maar goed, dat zijn allemaal details. Een ander detail wil ik u niet onthouden, want ik vermoed dat het toch niet in zwart op wit staat. Een ander detail wil ik u niet onthouden, dat is als de Heer Jezus aan het eind van zijn aardse loopbaan, op de laatste avond van zijn leven, met zijn discipelen samen is in de opperzaal, op het dak onder linnen stoppelen, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval in de opperzaal is hij met zijn discipelen en hij aan het eind van alles gaat hij in gebed, waarmee feitelijk zijn leven wordt afgesloten hier. En dan ziende op wat hem te wachten stond, en daarmee bedoelde hij niet zijn dood, maar zijn verheerlijking, bad hij in Johannes 17, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer... Hè? Eer ik mens werd. Maar dat staat er niet. Want wij leren elders dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid opgaf en mens werd. Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Maar hij zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En volgens het goede Nederlands, maar ook Grieks, betekent dat, dat toen deze wereld dus gemaakt werd, of sinds deze wereld bestaat, hij heerlijkheid is kwijtgeraakt. Hebben die nog? Het is zo. Nou, waarom ook niet? Er staat dat het lam geslacht is van voor de nederwerping der wereld. En is voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld. En daar in die buurt ligt dus ook dat hij zijn heerlijkheid opgaf. In ieder geval, die heerlijkheid waarop hij alsnog aanspraak maakt. Alsnog. Maar hij zegt dus dat die heerlijkheid is kwijtgeraakt toen deze wereld gemaakt werd. En daar is echt niks moeilijks aan. Het enige moeilijk is dat sommigen niet willen toegeven dat het zo is. Maar als je dat één keer beseft en dat dat er ook inderdaad staat, is het helemaal niet moeilijk. De gedachte is dat als een wereld in zonde valt, dan is dat misschien tot oneer van God. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, als God een oordeel brengt over een zondige wereld, wel, dat is tot eer van God. Maar het doet recht. Men kan van hen op aan. Het is weliswaar zijn schepping, maar als hij rechtvaardig is, dan moet hij een oordeel brengen over een zondige schepping. Al is het ook de zijne. En hij is rechtvaardig, dat is wat hij deed. En vandaar dat ook het Nieuwe Testament zegt, dat als God een oordeel brengt, dat hij dan rechtvaardig is. En dat is tot heerlijkheid van hemzelf dus. Hebben jullie dat nog? Als ik daarna dat oordeel, althans voor een deel, teniet doet, door uit dat water, waardoor de hele wereld geoordeeld werd, opnieuw hemel en aarde te maken, in de 7 dagen van Genesis 1, dan is dat niet tot eer van God, maar tot oneer van God. En als uit die zondige aardbodem, ik ga niet discussiëren vanavond over deze details, omdat het mijn onderwerp niet is. Ik wil het best doen, best uitgebreid over praten, maar nu dus niet. Hè? Maar als God daarna uit een zondige wereld, aardbodem zelfs, een mens maakt die daarna ook prompt zondig, hoeveel tijd ging er overheen trouwens? In de Bijbel niks, maar vooruit. Het wordt niks genoemd namelijk. Weten wij niet, maar je mag aannemen niet veel. Als die mens dan ook inderdaad zondigt, omdat, want er staat erbij, omdat hij uit de aardbodem genomen is. En als dat nou juist zijn gebrek is, dat hij uit de aardbodem genomen is, want dat staat er ook bij, niet alleen daar, maar zeker ook in 1 Korinthe 15. Dan is dat niet tot eer van God. En het bestaan van deze zondige wereld, die sinds die dag in opstand is tegen God, is niet tot eer van God. Want wat hij had moeten doen is een oordeel brengen, definitief. Maar dat is niet wat hij gedaan heeft. Hij heeft een oordeel gebracht door water en dat was duidelijk niet definitief. En toen hij daarna in de dagen van Noach opnieuw een oordeel bracht door water, niet over de hemel, maar wel over de aarde, toen zei hij na afloop daarvan, omdat het weer niet definitief was, zei hij, maar dit was de laatste keer, want de volgende keer als ik een oordeel zal brengen, dan is definitief. Zodat ik dan altijd meteen de regenboog zie, als ik mijn ogen dicht doe. En denk, er is hoop. Er komt, zeg ik wat geks? Oh, nou goed, er is hoop. Er komt toch nog een definitief oordeel over de zondige wereld. Dat is in het kort de inhoud van de 2e Petrusbrief overigens. En met name dan van 2 Petrus 3. Want daar staat dat. Die zegt, oh, had hij dit verhaal nog nooit gehoord? Nou, sorry. Want Petrus zegt, want willens is dit hun onbekend, dat de hemelen en de aarde overigens van overlang geweest zijn, maar dat de aarde nou eenmaal staat uit het water en in het water, hetgeen een tamelijk penibele dan wel labiele toestand is. En hij zegt, dat klopt, want willens is hun onbekend dat inderdaad in het verleden zo'n oordeel door water over heel de schepping gekomen is. Door een grote vloed. Abusievelijk gelezen alsof het de vloed van Noach was, maar dat staat er niet. En daarna zegt hij, maar de hemelen en de aarde die nu zijn, worden als een schat bewaard ten vuren. Voor de dag des oordeels. En daarna zegt hij, wordt 2 keer uitgebreid dat deze hele wereld inderdaad vergaan zal, definitief door vuur. Waarbij de elementen zullen branden en vergaan. Dus de lucht, de zee en het land enzovoorts. Dat zijn elementen. Dat zal vergaan. Dan uiteindelijk definitief. Hebben jullie dat allemaal nog tot zover? Het punt is dus eigenlijk gewoon dit, dat deze wereld eigenlijk niet mag bestaan. Eigenlijk niet kan bestaan. En daarom ook inderdaad geen stand kan houden. Want hij bestaat wel, maar het kan niet zo blijven. Omdat dat inderdaad in strijd zou zijn met het wezen Gods en daarmee met de eer van God. Maar het punt is gewoon dat God deze wereld gemaakt heeft. Ik zei niet geschapen, ik zei gemaakt in de 7 dagen namelijk. En van onder het water tevoorschijn heeft gebracht. Opdat hij een werk zou doen aan die wereld als zodanig, de geschapen wereld, aan de schepping. Een werk waarbij uiteindelijk een nieuwe schepping uit de oude zal voortkomen. En dan pas, als de nieuwe is voortgebracht, dan zal de oude definitief verdwijnen, is de gedachte. Heb je dat nog? Dat is wat de schrift erover leert. En heus, gelooft u mij, dat wordt echt uitgebreid geleerd en niet alleen hier en daar een schriftplaats. Dat is de complete visie op heel de geschiedenis van deze wereld. Dus een tijdelijke zaak die niet strekt tot eer van God, maar die niettemin toch tot eer van God zal strekken, omdat uit deze gevallen wereld hij een nieuwe en een betere dus maakt. En daar gaat het om. Met andere woorden, deze wereld had er niet mogen zijn, die had ver onder de zeespiegel moeten liggen. Het idee dus dat misschien hier of daar ver onder de zeespiegel overblijfselen gevonden kunnen worden van de wereld die toen was, ooit, dat idee is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat dat gevonden is hoor, want dat weet je maar nooit zeker. Zoveel vertrouwen heb ik ook niet in de wetenschap, maar het zou best kunnen. En men denkt het ook. Overigens, de hele gedachte als zodanig is natuurlijk net zo goed buiten de Bijbel onbekend. Want als er lui zijn die daarvan weten dat het zo is, dan zijn het de demonen. Omdat die nu eenmaal uit die oude wereld komen. En demonen willen nog wel eens communiceren met mensen, dat weet u toch? Vandaar dat iemand als Plato, die overigens zijn wijsheid weer had uit Egypte, ons inderdaad een verhaal wijs maakt over de oude wereld die vergaan is. En via Plato wordt het genoemd Atlantis. En via andere bronnen wordt het genoemd de Elyseese velden. Laatstelijk nog van vernomen in Parijs, maar daar gaat het nou niet over. Champs-Élysées. De Elyseese velden, de term die komt bij de Grieken vandaan. Dat staat net zo goed voor die oude wereld die vergaan is. Er zijn nog een paar namen trouwens, maar ik zal ze u besparen. Het is namelijk redelijk bekend dat het zo is. Men wil alleen dikwijls niet geloven dat betrekking heeft op heel de wereld als zodanig. En dat de mensheid van tegenwoordig inderdaad zijn oorsprong vindt niet in de oude, maar in deze wereld. Dat wil men meestal niet toegeven, maar goed, dat laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar het gaat maar om het beginsel dat heel deze wereld niet zou mogen bestaan, maar zou moeten liggen, honderden meters bij voorkeur, onder de zeespiegel. In de afgrond heet zoiets in de Bijbel. Want in de Bijbel staat de afgrond gewoonlijk vol water en heet daarom ook gewoon zee. Of de wateren. Net als in Genesis 1 vers 2 trouwens. Hebben jullie dat ook nog? Nou goed. Er zijn, zover ik weet, nou sta ik erover na te denken, er komen er nog een paar boven. Maar er zijn in ieder geval twee plaatsen op aarde die dit uitbeelden. Deze waarheid. De meest voor de hand liggende is Egypte. Want van oudsher, tegenwoordig is dat niet meer zo, maar, of nauwelijks. Maar van oudsher was het zo dat Egypte elk jaar onder water verdween. En dan ook weer na verloop van tijd daaruit voortkwam. Dat wil zeggen, de wateren werden verzameld in één plaats, zodat het droge land gezien werd. Hebben jullie nog zo? Ik citeer het Genesis 1 over de derde dag. Dat de wateren verzameld worden in één plaats en dat het droge land gezien worden. Maar in Egypte gebeurde dat elk jaar met de seizoenen mee. En elk jaar stroomde het ook weer onder water. Met als gevolg dat Egypte in de Bijbel en daarmee ook in de geschiedenis tot in onze dagen de uitbeelding is van heel deze wereld, die eigenlijk onder water hoort te liggen, maar er niettemin toch aan onttrokken is. En raad is wat? De vruchtbaarheid van, want over 2 maanden, 3 maanden of zo gaan we daar naartoe. Ik kan nog mee trouwens. Maar goed, gaan we daar naartoe, dus het ligt bij mij ook een beetje bovenop. Maar raad is wat? Dit verschijnsel van Egypte is voor Egypte altijd van groot belang geweest, want de vruchtbaarheid van Egypte, u weet wel, de vruchtbare Nijldelta hebben we het nu over, maar vroeger liep niet alleen de Nijldelta onder, maar veel meer. Maar goed, maar de vruchtbaarheid van Egypte, die vond zijn oorzaak in deze jaarlijkse overstroming door de Nijl. Technisch komt erop neer, niet alleen bracht de Nijl water. En als het water zich dan weer terugtrok, probeerde men via dijkjes en wat er allemaal wezen mag, probeerde men het water zo lang mogelijk vast te houden natuurlijk. En te gebruiken voor de bevloeiing van het land. Want regenen doet het niet in Egypte. Ook nooit, hè, volgens de Bijbel. Never. De bevruchtbaarheid van Egypte kwam namelijk niet uit de hemel. De vruchtbaarheid van Egypte specifiek komt van het water van de Nijl. Dat bracht niet alleen water en daarmee leven, maar het bracht bovendien ook steeds nieuwe bezinksel. En dus voedingsstoffen voor het land, waardoor ze het land ook nooit hoefden te bemesten of zo. Want er kwam elk jaar weer een nieuwe laag op, vruchtbare klei. Met alles wat erin moet zitten enzovoort, we hoeven er niks aan te doen. Nou, een beetje zaaien vermoedelijk, als men het een beetje in banen wilde leiden, maar meer ook niet. Dat is wat het is. En het beeld uit onze wereld. De vruchtbaarheid van deze wereld is gelegen in het feit dat die onttrokken is aan de wateren van dat oorspronkelijke oordeel. En God heeft er een plan mee. Begrijp je wel? Voor zover deze wereld wat voortbrengt, komt dat daarvan. Want normaal gesproken, de wereld zou onder water moeten liggen. In het oordeel, en dan is er niks meer. Niettemin, de Heer heeft het uit het water opgetrokken, of althans de wateren in één plaats doen samenstromen, heet dat in Genesis 1. En hij gebruikt deze wereld inderdaad als een akker, als een vruchtbare akker. Weet u nog, Matthäus 13? De akker is de wereld. En er moet een oogst uit voortkomen. En die oogst, dat is gewoon een nieuwe schepping. Het eeuwige, onbewegelijke koninkrijk van Christus, of hoe het maar heten mag. En de aardigheid is dat nou juist dat van oudsher in Egypte werd uitgedrukt. In onze dagen nauwelijks meer, omdat er valt te weinig regen. In Egypte sowieso niet. Maar ook zuidelijker valt te weinig regen, zodat de Nijl te weinig gevoed wordt. Overigens, dat water was het water van de Nijl. Maar de aardigheid is natuurlijk dat sinds mensenheugenis, tot voor kort, moet ik dan eigenlijk zeggen, men altijd gezocht heeft, spreekwoordelijk, naar de bronnen van de Nijl. In heel wat talen komt dat als spreekwoord voort. Het zoeken naar de bronnen van de Nijl. En daarmee het zoeken naar de oorzaak der dingen. Want dat is wat het is. Zoeken naar waarom. Het zoeken van antwoord op de levensvragen. Waarom zijn we hier? Wat moet deze wereld? Wat dient het allemaal toe? Dat heette vroeger zoeken naar de bronnen van de Nijl. Maar dat is precies wat het is. Dat heb u toch? Hoe zit dat? Waar komt die vruchtbaarheid vandaan? Waarom gebeurt er dit alles met de wereld? Dat is het eigenlijk, hè? Maar goed, u weet, er valt te weinig regen in Afrika en dus de Nijl loopt niet meer over en men zet er een dam in en dan nou komt er helemaal geen water meer. Dus het is allemaal wat problematisch. Maar in Bijbelse tijden was dit nou eenmaal het beginsel. Namelijk, het land was aan de wateren onttrokken, eigenlijk aan het oordeel. Het zou in het oordeel moeten liggen, het zou onder het oordeel moeten zijn. Het had niet echt redenen van bestaan, maar niettemin, God doet het bestaan. En raad eens wat, hij brengt uit Egypte Israël voort, en dan heb je het verhaal. Uit een oude en nieuwe schepping, heb je dat nog? En bij de uittocht uit Egypte wordt Israël verlost. Een term die ik van mijn moeder geleerd heb. Van mijn vader ook trouwens. Maar mijn moeder was vloedvrouw. Dus u begrijpt al waar ik het nou over heb. Israël werd verlost uit Egypte. Geboren uit Egypte. En Egypte tegelijkertijd werd geoordeeld. Door water. Farao en zijn legers door de wateren van de Schelzee. Verdween onder water als het ware. Want het uitbeeld is makkelijk genoeg. Deze wereld zal een nieuwe voortbrengen, dan zal de oude verdwijnen, alsnog verdwijnen in het oordeel, maar dan uiteraard uiteindelijk definitief. Dat is het idee. Nou, enzovoorts. Nou, dat is dus het belang van Egypte. Maar een parallel daarvan, want ik kan er niet alles van vertellen, zo gauw, dat is ook nou niet aan de orde. Want een parallel van dit beeld vinden wij inderdaad in Jericho, waarvan wij weliswaar niet leren dat het door water verging of overstroomde of zo, maar waarvan wij weten dat het ligt op de diepste plaats op heel deze zogeheten planeet. Diepste punt op aarde. Het niveau van de Dode Zee namelijk. Normaal gesproken zou het er niet kunnen zijn, maar het is er niettemin wel. Het is minstens zo'n bijzonder geografisch gebied als Egypte in verband met wat ik nu net vertelde. En daar gaat het maar om. En dat is precies wat we bij Egypte ook terugvinden. Want En dat noem ik dan nog maar even. Egypte wordt weliswaar hier geoordeeld, later in hoofdstuk 6. Het stort in puin, toch? Van Gods wegen komt het in een oordeel. Maar de aardigheid is dat het dan bij staat in Jozua 6. Vers 26. Terzelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Vervloekt zij de man die Jericho bouwen zal. In de zin van herbouwen. Heb je dat nog? Punt is namelijk, Jericho is een beeld van de oude wereld. En als die geoordeeld is, zou het niet herbouwd moeten worden. Oordeel behoort definitief te zijn. En als het dan toch herbouwd wordt, en als dus dat oordeel dan niet definitief is, dan rust er een vloek op de man die dat veroorzaakt. Heb je dat nog? Maar ik moet u zeggen, deze wereld is ooit geoordeeld geworden en niettemin herbouwd, gerestitueerd. Dat is precies dat woord. En wie heeft dat gedaan? Niemand de deur uit, denk ik dan. Maar goed, wie heeft dat gedaan? Deze wereld was in het oordeel gekomen. Niettemin werd die gerestitueerd. Hersteld, opgebouwd. Dat was de opdracht die de mens trouwens meekreeg. Bouwen. Moest hij. Maar dat moest gebouwd worden. Zou gebouwd worden. Wie heeft dat gedaan? Ja, dan durf je niks te zeggen, want u weet wat ik dan zeg, hè, meteen, hè. Dat heeft de Heer gedaan en dus is hij vervloekt. En, hè? Jazeker, en aan het eind van het verhaal is het diezelfde man, bij wijze van spreken, die dan zegt: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Neem die vloek van mij weg. En zijn uiterste vervloeking leidde inderdaad tot het kruis, want vervloekt, zegt het Oude Testament en het Nieuwe, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, maar daar droeg hij de zonden der wereld. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor Jericho, voor heel deze wereld namelijk, heel de tegenwoordige wereld. Heb je dat nog? Is van belang, hoor, want het is een volmaakte parallel en het een bevestigt het ander. Het was de Heer zelf die Jericho herbouwde. En daarom droeg hij de vloek. Tot aan het kruis. En daarna vroeg hij om de heerlijkheid die hij had voordat Jericho herbouwd werd. Voordat deze wereld hersteld werd in het werk van de zeven dagen. Heb je dat? Tot zover. Nou goed. Er staat namelijk, en de rest van het vers is ook duidelijk: vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heren. Hoezo voor het aangezicht des Heren? Vervloekt zij de man voor het aangezicht des Heren. Omdat God daar alles mee te maken heeft natuurlijk. Vooral in de typologische betekenis. Die deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Gaan we weer. De bouw van Jericho. Van Gods wegen geregeld, maar gebaseerd op de bouw van deze wereld. In zeven dagen, in de tijd. Van Gods wegen. Gebaseerd op, nou, wie is Gods eerstgeboren zoon? Christus. Nou, nog een moeilijkere. En op zijn jongste zoon. Wie is Gods jongste zoon? Dan denkt u natuurlijk, dat moet een ander zijn, want de een is de eerste, de jongste is de laatste. En nou denkt u natuurlijk, het is zeker toch geen andere. Nee, het is ook geen andere. Want wie is de jongste zoon? De laatste? Adam. We hebben hem nog. En de jongste kreeg eerst geboorterecht, dus de eerstgeborene is feitelijk, of typologisch althans, dezelfde als de jongste. Dat moet je toch uit Genesis inmiddels geleerd hebben. En hoe heten die twee zonen? Niet zeggen, dat staat er niet bij. Dat staat er niet bij natuurlijk, maar De eerstgeborene heette, meen ik, Abiram. En de jongste heette Segub, of zoiets. Nee, staat in 1 Koningen 16, want daar wordt het verhaal verteld dat Jericho herbouwd werd. Toch? En er worden de namen genoemd, en de namen van die beide zonen worden genoemd. En de namen van die beide zonen hebben feitelijk dezelfde betekenis. Waarmee maar we zien dat ze dat typologisch hetzelfde is. Ja, dat is 1 Koningen 16 vers 34, en daar ga ik echt pauzeren hoor. 1 Koningen 16 vers 34, in zijn dagen, die van Agab. Nou goed, lijkt me ook duidelijk dan. Maar in zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet, de man uit Bethel, Jericho. Hij herbouwde Jericho dus. En hij bouwde die op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste, heeft hij haar poorten gesteld. Toen waren er weer die zeiden, heeft hij eerst zijn zonen gedood. Dan zeg ik, waarom nou? Daar staat het toch niet. Vermoedelijk waren ze al overleden. En werd de stad gebouwd op de graven van deze twee zonen. Waarschijnlijk ook bedoeld als monument voor deze zonen, historisch. Er is niks meer mis, hoor. En dan zeg ik, maar het mocht toch niet? Dan zeg ik, er staat niet dat het niet mocht. Er staat alleen, als men het zou doen, zou men een vloek op zich laden. Toch? Nou goed. Maar Abiram heet de ene, dat betekent zoveel als mijn vader is verheven. Mijn vader is hoog. En de andere heet Segub en dat betekent ook zoiets als verheven of hoog. Het zijn dus nog synoniemen ook eigenlijk. Want het punt is namelijk dat die dingen echt een uitbeelding zijn van het werk van Christus. Een oneervol werk. Het werk van de Heer moet ik eigenlijk zeggen. Het werk van Jehovah. Het werk van God. Oneervol. Het moet echter eervol worden alsnog. En wat ons betreft, en voor zover wij weten, het is al eervol natuurlijk. Omdat inmiddels een begin gemaakt is aan die nieuwe schepping. Waarvan wij immers eerstelingen zijn. Vandaar dat de Heer aanspraak kon maken op zijn heerlijkheid. Die is al tot stand gekomen, Hebreeën 2 voegt eraan toe, dat ziet nog niemand. Maar dat is een kwestie van tijd. Maar dat is waar het allemaal over gaat. Jericho is dus gewoon een uitbeelding van deze oude wereld, die er eigenlijk niet mag zijn, die er niettemin is, maar dat definitief alsnog onder een oordeel zal komen, maar iemand uit Jericho zal verlost worden, in dit geval Rachab de Hoer. Maar als ik het in dit beeld toepas, Jericho is de wereld en Rachab de Hoer staat voor het overblijfsel wat uit die wereld zou behouden worden. Niet op grond van werken, maar op grond van geloof. Dat is dan even snel, want na de pauze hebben we het dan weer gedetailleerder over de toepassing daarvan op onze dagen. Ook hier in Jozua 2 staat Jericho gewoon voor de wereld als zodanig. De wereld die onder het oordeel ligt feitelijk. Die er eigenlijk niet had mogen zijn, maar niettemin wel bestaat. En die wereld bestaat nog, dat wil zeggen, kan ook van toepassing zijn op onze dagen. Het zal ook duidelijk zijn dat overal waar wij Jericho in de Bijbel vinden, ook later in de geschiedenis, nadat het herbouwd is weer dus, speelt het dezelfde rol. Het is niet voor niks dat de Heer, dat over de Heer Jezus uitgebreid vermeld staat hoe hij bij zijn laatste gang naar Jeruzalem uitgebreid door Jericho ging. Weet wel, door Jericho. Met Zacchaeus en met, er was ook een huis in Jericho trouwens, hè. Moet heden in uw huis enzovoorts. Want dat was een man en dus was hij tollenaar. Als het een vrouw geweest was, Zacchaea had ze dan geheten. Nou goed, dan was het een hoer geweest, ja sorry. Maar het is in wezen hetzelfde verhaal natuurlijk. En dan heb je nog het verhaal van de blinde Bartimaeus. Dan wel de twee blinden. Was ook bij Jericho. En dan hebben we nog een verhaal, maar dat is een gelijkenis. Van de barmhartige Samaritaan. Van de barmhartige Samaritaan. Eigenlijk het verhaal van dat slachtoffer van moordenaarshanden. Onderweg naar Jericho. Maar ja, als je op Jericho je richt in plaats van op Jeruzalem. Ja, dan zit je natuurlijk verkeerd. Dat is duidelijk. Want Jericho, daar wacht het verderf. Toch? En dan heb je iemand uit Samaria nodig die je er bovenop helpt. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. En keer terug naar Joshua. Het zal duidelijk zijn dat de hele geschiedenis hier zich afspeelt in, om, bij, maar in elk geval in Jericho. Al is het op het randje daarvan, want we hebben gezien dat het huis van Rahab op de muur staat. Zoals in vers 15 beschreven. De vraag is echter in de eerste plaats, wie zijn die twee mannen? Want daar begint het verhaal mee, hè? In vers 1 van Joshua 2. Namelijk Joshua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, waarbij verspieden zo zonder meer ook al heimelijk is. Dus het staat er wel erg nadrukkelijk dat het heimelijk was. Die twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, en hij heeft hen gestuurd vooruit. Zij waren dus de eerste twee Israëlieten, zou ik maar zeggen. De eerste twee die het beloofde land, om zo te zeggen, binnenkwamen. En in het bijzonder dan Jericho. Gaat heen, bezichtig het land en Jericho. En dat deden ze. En ze kwamen ten huize van een vrouw. Wie naam was Rahab, et cetera. Wie zijn die twee mannen? Dat is makkelijk genoeg. Dat weten wij niet. Of zal ik meteen zeggen, dat is geheim? Want dat is het volgende woord. Toch? Zo twee mannen zouden heimelijk verspieden. Moet toch duidelijk zijn, wat, dit is nu een verborgenheid. En u weet toch wat een verborgenheid is? Gewoonlijk een onderdeel van de verborgenheid. En dan daarna, u weet toch wat de verborgenheid is? Waar het om gaat is om eersten die het beloofde land ingaan. Als voorposten, maar in ieder geval eerstelingen. Dat er dan dus twee zijn, ja, dat is tamelijk logisch. Want ja, eerstelingen zijn eerstgeborenen. En als het over eerstgeboorterecht gaat, dan is een van de belangrijkste aspecten daarvan dat het gaat om een twee. Dat wil zeggen om een tweede, want dat kan. Of om een dubbele. Dat is ook een twee namelijk. Een dubbele. Want u, dat weet u waarschijnlijk, het eerstgeboorterecht hield in, als het er was, koningschap, dat was het dus meestal niet. En als het er was, hield het in priesterschap, dat was het meestal ook niet. Dus het valt gauw weg. Maar hoe dan ook, ook al was je vader niet hoge priester of koning, als je eerst geboorterecht kreeg, dan telde je voor twee en kreeg je dus een dubbele erfenis. U weet wel, als er drie zonen waren, dan werd de erfenis in vieren verdeeld. En ik zeg het met opzet achterstevoren. Maar als er drie zonen waren, wordt de erfenis in vieren verdeeld. En degene die twee delen krijgt dan, dat is de eerstgeborene. Ongeacht wie het is. Heb u dat nog tot zover? Een dubbele dus. Vandaar het eerstgeboorterecht, Isaac en Ismaël. In de praktijk blijken ze allebei te erven. Niet helemaal op gelijk niveau trouwens, maar telt wel dubbel. En daarna krijgen we Esau en Jacob. In de praktijk blijken ze ook allebei te erven. Echter niet helemaal op gelijk niveau, maar het gaat wel om een tweeling. En de laatste keer dat we er in Genesis van hoorden, was het ook een tweeling, Manasse en Ephraim. Maar goed, dat wil ik nou niet uitleggen. Maar wat ik wel wil uitleggen is dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. Als ik het snel zeg, en dat lijkt me nu toch maar het verstandigste, want we hebben natuurlijk nog maar heel weinig tijd nu. De eerstgeborene is Christus en hij krijgt een dubbel deel. De hemel en de aarde. En vervolgens, de eerstgeborene waar het volkeren betreft, is de gemeente. Nou ja, die is het lichaam van Christus, dus feitelijk blijft het gelijk. Maar we noemen het maar anders dan nu. De eerstgeborene is de gemeente en die krijgt een dubbel deel. Namelijk de hemel en de aarde. En bovendien koningschap. En priesterschap. Alles bij elkaar. Want dat hoort zo bij de eerstgeborene. Het is ook om die reden dat de gemeente in de schrift, nee, laat ik het andersom zeggen. Het is om die reden dat elke keer als wij een dubbele tegenkomen in de Bijbel, dat het dan gaat om eerstgeboorterecht. Op een of andere wijze. Niet noodzakelijk over de gemeente, maar heel dikwijls wel. eerst geboorterecht. En nu ik erover nadenkt, Egypte, raad eens wat. Zijn er twee. Is ook een dubbele. Ja, opper en neder Egypte, zeggen wij. En ik verzin het niet, want in het Hebreeuws heet het Mitzrayim. En Aim wil zeggen dat het er twee zijn. Dus toch dubbel. En men vertaalt met Egypte als één naam, maar in de grondtekst staat er echt een dubbele. Net als de laatste keer dat het eerstgeboorterecht vererfd werd in Genesis, ging het naar Ephraim, u weet wel, de tweelingbroer van Manasse, de jongere broer, Ephraim. De laatste uit heel de geschiedenis feitelijk van Genesis. Maar hij heet Ephraim. En dat betekent een dubbele vrucht in dit geval. Een tweetje dus. Hè. En daarom is het zo dat in zeer veel gevallen, want ik heb ze niet allemaal nagetrokken, dus dat weet ik niet. Maar dat in zeer vele gevallen waar wij in de Bijbel zo'n dubbele tegenkomen, zo'n uitdrukkelijke dubbele, is het gewoonlijk een beeld van de gemeente. Voor Mitzrayim geldt dat niet echt. Dat wil zeggen, want Egypte is natuurlijk niet de gemeente. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat Ephraim, de dubbele, wel degelijk staat voor de gemeente. En dat Egypte daar wel degelijk mee van doen heeft, omdat nou eenmaal uit Egypte die eerstgeborene wordt voortgebracht. Maar goed, laat ik Egypte me verder buiten beschouwing laten als dubbele. Wat denkt u van deze, een dubbele? Nou, de mooiste en een duidelijke vind ik die van... Die twee eerstelingenbroden. Uit de wet, weet u wel. Uit de wet omtrent de oogst. In de eerste plaats, de allereerste vruchten van de oogst, die waren al erg vroeg rijp dan. Maar dat was dan de eerstelingengarf, een beeld van de opstanding van Christus, de eersteling. De eersteling van de oogst en daarmee van de nieuwe schepping. Maar enige weken, 7 weken daarna. Waarom komen we toch steeds die 7 tegen? Nou, we het over Jericho hebben. Nou goed. Maar 7 weken daarna, dan was het echt de oogst rijp en er werd het eerste deel van de oogst verzameld en dat werd, de eerste deel ervan werd omgezet tot 2 broden. Genaamd eerstelingenbroden. Als u het mij vraagt, maar het staat er niet bij, maar als u het mij vraagt, als ik ze moest maken, dan maakte ik 1 deeg. Dat doet de bakker tot vandaag nog steeds hoor, 1 deeg. Nou, dan gaat dus een grote bak. Je moet zorgen dat je handen er niet tussen krijgt, heb ik gezien. Heb je wel eens gezien hoe dat gaat in zo'n machine? He, waar zo'n arm in rond slaat, een stalen arm. Dan moet je niet je armen tussen krijgen, die gaat eraf. Maar vooruit. Maar in elk geval, je maakt 1 deeg. En als je dan 2 broden moet maken, verdeel je het deeg in 2, in 2 stukken. En zo gaat het de oven in, toch? En daarna staat er dat die 2 eerstelingenbroden moeten in de handen van de priester bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Van 1 priester. Waarom dan niet gewoon 1 brood? 1 deeg, 1 eerste vrucht van de oogst, 1 brood, 1 priester voor het aangezicht van die ene God. Waarom nou 2 broden? En waarom maak je ze dan toch van 1 deeg, denk ik? En waarom stellen ze dan toch precies hetzelfde voor? En niet zeggen dat is omdat de priester 2 handen heeft en die moeten allebei vol. Want daar weet ik nog wel een andere oplossing op. He? Benadering zie nog wel meer. Maar goed, begrijp u wel waarom? Omdat Christus de eerstelingen gaf. Dus dat is inderdaad het allereerste. En daarna als echte oogst gaat beginnen, dat is dus in de praktijk in de wederkomst van Christus, dan begint het met die 2 broden. Want die 2 broden zijn gewoon de uitbeelding van 1 gemeente. Maar waarom 2 broden, als het maar 1 gemeente is? Omdat de gemeente een dubbel deel erft. Het is de aanduiding van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat is alles. Er wordt meestal nog wat meer bij bedacht. Maar volgens mij is dit de betekenis. Ze zijn gelijk, die broden. Dus niet zeggen het is een gemeente uit Joden en Heiden. Zo van 1 brood staat voor Joden, ander staat voor Heiden. Want dan hadden het op zijn minst 2 verschillende broden moeten zijn. Maar dat zijn het niet. Ze zijn in de complete beschrijving gelijk. Het is dus als het ware een dubbel brood. En daarmee een beeld van de gemeente. Nou verder, ik heb nooit echt een lijst van gemaakt. Dus, maar we hebben zo vaak een dubbele in de Bijbel. Wat denkt u nou, ik sla er maar een paar over dan. Wat denkt u van de Emmausgangers? Die lijkt me wel leuk. Er zijn twee mannen gaan van Jeruzalem naar Jericho. Voor het verhaal maakt het niks uit als er één geweest zou zijn. Nou ja, één kan niet met elkaar praten, dus het waren er twee. Dat is vooruit. Ja. Maar hen overkwam hetzelfde. En er staat ook, zij zeiden, en niet één van beiden zei, zij zeiden. Wij dachten dat deze degene was die Israël verlossen zou. En weet u wel, maar het is helaas al de derde dag. Daar heb ik er straks nog ook van gelezen van de derde dag. Nou goed. Maar in elk geval, het waren twee mannen. En ze hebben maar één naam met z'n tweeën. Ze heette Cleopas. Ja, wij zeggen dan de een heette Cleopas en de andere weten we niet. Nee, het punt is gewoon, het zijn er twee en ze hebben één naam. Een dubbele dus. De dubbele Emmausganger. Ze wisten niet. Maar de Heer opende hun ogen. En de Heer opende hen de schriften. Er staat erbij, hij opende hun de schriften. Was ons hart niet brandende in ons niet, was mijn en jouw hart, nee, ons hart, het is één. En de Heer opende hen de schriften. En het hele verhaal is gewoon dat die twee Emmausgangers in beeld zijn van de gemeente. Ze waren niet op de hoogte van het een en ander, maar de Heer openbaarde zich aan hen en die opende hun de schriften. En dat ze in beeld zijn van de gemeente kan niet anders, omdat het Oude Testament zegt dat de Heer na zijn opstanding zich slechts bekend zou maken aan... aan de gemeente. Dat staat in de psalmen. In het Nieuwe Testament aangehaald. Kijk. Je moet dus wel een Nieuw Testamentische waarheid kennen. Anders wordt het moeilijk. Maar het staat er echt. In nogal wat psalmen. Als de Heer verlost zou zijn uit de dood. Zou hij de lof Gods verkondigen. Aan wie? Aan de wereld? Wel nee. Aan het Joodse volk? Helemaal niet. Aan de gemeente. Staat er. Te midden van een grote gemeente. Aan mijn broederen. Enzovoort. Het wordt in Hebreeën 2 onder andere aangehaald. En dat is precies wat hij deed. Hij openbaarde zich niet aan de wereld. Hij is niet verschenen aan het Joodse volk ook. Hij maakte zich alleen bekend aan zijn discipelen. Nou, dat is de gemeente. Daar hoorden ze bij op dat moment al. En bovendien waren ze daar altijd al een beeld van. Dus het maakt weinig uit. Begrijp u wel? Dat is wat er gebeurde. Twee man... maar staat maar als beeld van één gemeente. Bovendien, bij nader inzien, wat denkt u van die twee mannen die later waren bij het lege graf van de Heer Jezus? Het is een beeld van de gemeente. Zonder naam. Ja, historisch, ik heb een idee wie zij waren en hoe zij heten, maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat, zijn er twee. Enzovoort. Die geconfronteerd worden met het lege graf. En die kennelijk de waarheid verstaan. En doorgeven. Aan wie er maar voorbij komt. Dat is de gemeente. De priesterlijke functie dus. Enzovoorts. Of die twee die verschenen bij ter gelegenheid van de hemelvaart van de Heer Jezus. Op de Olijfberg. De Heer verdween en toen waren er twee mannen en die zeiden, wat staan jullie nou daar? Kom op, naar Jeruzalem. Hij zal al zo wederkomen, heb je antwoord op je vraag? Want die was al een eind eerder gesteld, maar daar gaat het nou niet over. Twee, we zijn gewoon een uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk is. Nee, ik vermoed altijd dat het Mozes en Elia waren. Daar heb ik zomaar redenen voor, maar daar gaat het nou verder niet over. Het gaat er om twee gemeenten. Wat denk je van Paulus onderweg als gevangene naar Rome in een schip over de zee? Schip op het water, sowieso een uitbeelding van de gemeente. Dat heb ik eens nagevraagd in Urk, zuster. Ja. Nou goed. Dan weet u toch, scheepke onder Jezus hoede en hoe die liederen allemaal maar heten mogen van Turken Mannenkoor. Welke? Ik weet het niet, ze hebben daar zoveel Urken Mannenkoren. Nou goed. Maar al dat is nou eenmaal wat het is. Een schip op de zee. De zee is een beeld van de wereld. Schip is de gemeente. Mensen in het schip zijn de leden van de gemeente. De discipelen in een boot op het meer van Galilea. Dat is allemaal precies hetzelfde. Maar Paulus als gevangene onderweg naar Rome in een schip. En raad eens hoe het schip heet. Volstrekt oninteressant voor de geschiedenis. Maar hoe heet het? Ja, goed, rekening goed. De Dioscuren. Tweelingen. De naam van het sterrenbeeld onder andere. Tweeling. De tweeling. En waar wij weten dat die tweeling heet Castor en Pollux, zeggen wij, Het schip had op teken Castor en Pollux enzovoorts. Ja. Dat waren Argonauten, dus dat lag voor de hand. Dat schip daarna... Dat is zo, we waren van de Argonauten. Net als Jason. Dat was eigenlijk Joshua, maar ik vrees dat u het nou zo snel niet meer volgt. Maar ja, dat is een beetje ver buiten de orde, dus ik moet het maar laten liggen weer. Maar het schip had op teken tweelingen. Het staat er niet voor niks bij. De dubbele. Het dubbele deel. Dat is altijd zo. En wat denkt u van die twee discipelen van Johannes de Doper die achter de Heer Jezus aanwandelden? Had ook maar één naam trouwens. Toen hebben wij het direct uitgevonden. Die andere moet dan Johannes geweest zijn. Want staat in het Johannes-evangelie en uit bescheidenheid noemt hij dan zijn naam niet. Hebben wij meteen uitgevonden, is het probleem opgelost. Maar in werkelijkheid, in Johannes 1, vind je, is Johannes 1 of 2 al? Nou goed, doet er ook niet toe. Maar vinden wij die twee discipelen die van Johannes de Doper gaan achter de Heer Jezus aan. En die hem dan notabene, dan draait de Heer zich om en zegt, wat moet je, ik wou bijna zeggen, wat meu, want het zijn ze in de omgeving van Wezep altijd. Maar vooruit. Is er iets? Heb ik iets van je aan of zoiets? Ik weet niet precies wat er staat, anders citeer ik het wel. En dan zeggen ze iets van, Heer, waar woont gij of zo? En dan zegt de Heer, kom en zie. Ik durf niet te zeggen wat het in gewoon Nederlands is, omdat het 5 december is. Want hij zegt dus gewoon, oh, kom maar eens kijken. Dat is wat hij zegt, kom en zie. Ja, goed, schiet me altijd de verkeerde lieder in gedachten. Maar kom en zie. En ze gingen met hem mee en ze zagen waar hij woonde, maar er staat niet waar het was. Waarom niet? Omdat het de uitbeelding is van de gemeente. Toch? Want wij weten waar de Heer is en waar hij woont. Dat kun je niet zien, dat is ook niet te beschrijven. Het is namelijk de hemel. En we zijn achter hem aangegaan en hij zegt, kom maar mee. Dan kom je er wel later in hoofdstuk 14 van het Johannes Evangelie, krijgt nog een keer hetzelfde verhaal. Hij zegt, nou je weet waar ik naartoe ga en de weg weet je, dus ik zie je straks wel weer. Dat laatste stond er niet bij, maar daar komt het op neer. U weet wel, dat verhaal van op diezelfde avond, waar ik bad, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, zei ook tot zijn discipelen, ik ga naar het huis mijns vaders. En daarna zei, waar ik heen ga weet gij, de weg weet gij. Toen zei iemand, dat weten wij niet, wij weten niet waar u naartoe gaat en de weg weten we dan dus ook niet. Dat is toch scherpzinnig, hè? Maar goed, en toen zei de Heer, ik ben de weg. De ware levende weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Want ik ben de weg. Dus de weg gaat naar de Vader. Enzovoort. Duidelijker zei hij het ook niet. Maar het moet voor ons wel duidelijk zijn natuurlijk waar het over gaat. Kortom, als daar die twee mannen achter de Heer Jezus aanlopen. En de Heer zegt, kom maar mee, ik zal het je laten zien waar ik woon. Enzovoort. Dat is gewoon een beeld van de gemeente.